Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 13. Thijs de Tikker had het druk met zijn kippen. De eieren deden juist dat voorjaar een mooie prijs. En Thijs had zich een schrift aangeschaft en hield 's avonds onder de petrolielamp in het tikkerhuis precies een lijst bij van de geraapte eieren. Bovendien had Tinus op de markt een boekje over de hoenderteelt gekocht. Het was een oud boekje, maar Thijs was er heel zuinig op. Hoewel hij een beetje moeilijk las, kende hij het boekje bijna uit zijn hoofd. Moeder Betje, die geen letter kon lezen, schudde vaak verwonderd het hoofd als ze Thijs bezig zag met zijn studie. Thijsie, mijn jongen, zei ze, je leert geen kippenhouderij uit een boekje, hoor. Niet dat je er kwaad aan doet dat boek te lezen, want anders had Tinus het je niet gegeven. Maar mijn vader had ook kippen. En wat voor kippen. Prima leggers en mooie eiers. De man kon ook niet lezen. En ik heb nog nooit gehoord dat je kippen beter leggen als de eigenaar erover in een boek leest. Thijs trok dan eens aan zijn pijp en zei dan gemoedelijk, laat me nou maar, moeder. Ik lees in dit boek dingen over de kippen waarvan ik nog nooit gehoord heb. Een mens kan nooit genoeg weten, ook niet over kippen. Thijs zorgde dat zijn kippen altijd droog zaten. Hij kreeg bossen, tarwestro van boer Zevenbergen. Thijs haalde ze met de kruiwagen thuis. Dat strooi legde hij in de nachtverblijven van de kippen. En om de 14 dagen verversde hij het stro. Ook haalde hij hele kruiwagens turfmul, of liever houtmolm, uit de hooistoven. Dat gebruikte hij ook al in de nachthokken van zijn kippen. Kortom, Thijs deed alles voor zijn kippen. En de resultaten bleven niet uit. Deze lente had hij 3 broedse kippen op eieren gezet. En er werden 36 kuikens geboren. Nauwlettend had Thijs zijn kuikentjes in de kuikenevies gezet. En tot zijn vreugde bleken er niet minder dan 20 hannetjes bij te zijn. 20 jonge hannen had Thijs weer aan zijn pluimveestapel toegevoegd. Natuurlijk had Tinus Vermeer veel plezier van die Thijs. Zijn plannetje was zo goed gelukt dat hij er zelf soms erg verbaasd over was. Het geval Tikker zette hem aan het denken. Hij had er hele diepgaande gesprekken over met de dominee. U moet danken, dominee, zei Tinus, dat ik er heus niet zo gelukkig mee was toen ik had toegestemd om wat voor Thijs en zijn moeder te doen. Ik dacht dikwijls bij mezelf, Tinus, jongen, waar ben je aan begonnen? Het is boter aan de galg smeren. Van het begin af ging het goed, en toen bekroop me de vrees dat over een poosje alles in duigen zou vallen en Thijs weer zou terugkeren tot zijn oude levenswijze. Bovendien, en dat was het ergste, was ik bang dat ik er iets mee zou worden. Een mens slaat zich al gauw op de borst. Nu, daar ben ik wel goed afgebracht. Ik verwonder me alle dagen dat Thijs en zijn moeder vastbesloten hun weg vervolgen. Ik zal u ook eerlijk zeggen dat ik gestreeld was toen Thijs door Zevenbergen als vaste bouwknecht werd gevraagd. We kennen allebei Zevenbergen en we weten dat het een boer is met een goed stel ogen in zijn hoofd. Hij had keus genoeg en toch koos hij Thijs. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik Thijs ook als een luiaard heb gezien. Dat blijkt hij toch niet te zijn. Moeder Batje is een simpel mens, maar toen ze zag dat Thijs de zaak aanpakte, bleef ze niet achter. De dominee trok peinzend aan zijn gouwenaar. Heeft Thijs nu nooit meer last van zijn maag? Vroeg hij. Tinus Vermeer lachte hardop. Ik hoor hem er nooit meer over. Ik denk dat hij dacht dat hij een slechte maag had, en juist door het feit dat hij graag een borreltje dronk, klaagde hij steen aan been over zijn maag. Nou, hij eet nu als een slootgraver, en hij werkt als een paard, en klachten hoor ik nooit meer. De dominee had plezier. Het heeft je wel wat geld gekost, Tinus, zei hij. Ik heb wel geen groot traktement, maar ik wil heus wel bijspringen, hoor. Geen sprake van, zei Tinus. Mijn geld komt al aardig terug. Thijs heeft meer in zijn mast dan u denkt. Hij laat mij over het geld gaan. En die jong kerel brengt zelfs een weekloon bij me en zegt: Tinus, hier is mijn geld. En hier is het geld van de eieren. Geef mij een gulden voor wat tabak en al dat gesnor. En geef een loontje aan moeder Bertje. Dan kan ze daar haar huishouden mee doen. Dat gaat nu al die tijd al zo. En ik voel me wel eens bezwaard. Afijn. Ik heb nu een bankrekening in de stad van Dort. En ik zet het geld maar op de rekening. Ik heb al kans gezien om het huis van Thijs ervan te betalen. En ik heb nog meer geld dat van Thijs is. Ik ben van plan dat geld op een aparte rekening te laten zetten en die te openen op de naam van Thijs. Ik ben dan zijn gemachtigde. Natuurlijk kan Thijs ook zelf over zijn rekening beschikken. Ik denk zo dat hij dat liever niet wil. En daarom had ik gedacht, omdat een mens sterfelijk is, boer Zevenbergen te vragen of hij ook een machtiging wil nemen op de rekening van Thijs. Ik denk dat de boer dat wel zal willen doen. Zou hij het weigeren, wat ik niet geloof, dan kom ik bij u voor een machtiging. De dominee keek aangenaam getroffen naar Tinus Vermeer. Ik hoop zo dat Van Zevenbergen het doet, Tinus, zei hij. Als hij het niet doet, klop dan maar gerust bij me aan. Ik sta er versteld van dat jij, een eenvoudig man, zulke voorzorgen neemt om Thijs aan zijn moeder te beschermen. Tinus Vermeer keek met een trouwe blik in zijn ogen naar de dominee. Ik hoop, dominee, dat ik het mag beleven, dat ik kan zeggen: Thijs, jongen, je bent nu zover dat je op eigen benen kunt staan en ik alles gerust aan jou kan overlaten. Boer Zevenbergen kon zijn ogen niet geloven toen hij een week later Tinus in de opkamer liet. Hij keek naar het rekeningafschrift en hij keek naar het formulier van de machtiging. Vertel me nou eens, Tinus, zei hij, waarom kom je met dat spulletje naar mij? Wel, omdat ik een man op jaren ben, boer, en al was ik jonger, dan was ik toch naar je toegekomen, want je kunt net zo goed als ik dat Thijs van al deze dingen weinig verstand heeft. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat je een eerlijke boer bent, een man die heus geen cent van die goeie jongen zal verdonkeren malen. Boer Zevenbergen bekauwde heftig op zijn pruim. Hij liep naar het kamerkabinet en haalde de kroontjespen en de pot inkt eruit. Hij zocht zijn bril op en las aandachtig het formulier. Hij keek naar het saldo van de rekening en floot zachtjes. Weet Thijs dat hij zoveel geld op zijn rekening heeft staan? Vroeg hij. Tinus Vermeer lachte. Hij heeft niet eens gekeken, zei hij. Hij vroeg alleen of hij op de steppenlijn moest tekenen. Hij heeft met kunst en vliegwerk aardig getekend. En zijn moeder vroeg wat dat allemaal te betekenen had. Voor de kippen, zei Thijs. Moeder Betje was tevreden. Dan is het in orde, zei ze. Als Tienes het doet, is het goed. Boer Zevenbergen tekende statig. K. Zevenbergen. Bedankt, zei Tienes. Ik zal je op de hoogte houden, met de rekening. Boer Zevenbergen zette zijn bril af en keek Tienes aan. Dat behoeft niet, zei hij. Je hebt mij vertrouwd en ik vertrouw jou ten volle, Tienes. Het was even stil in de statige opkamer van de stee. Boer Zevenbergen stond op en liep naar een van de grote ramen. Tienes stond ook op en wilde de boer goeiendag zeggen. Boer Zevenbergen sprak. Tienes, zei hij, kom eens hier. Hij wees over de uitgestrekte landerijen. Tienes, dat is nou allemaal mijn eigendom. Op de polder zagen ze, Zevenbergen is een rijke boer. Jij bent naar me toegekomen, omdat je vond dat ik een eerlijk man ben. Ik ben eerlijk, Tienes. Daar heb je gelijk aan. Ik probeer rechtvaardig te zijn, Tienes. Maar hier stokte de stam van de boer even. Al deze dingen zijn waardeloos in het oordeel, Tienes. Tienes Vermeer zei niets. Hij keek alleen maar naar de boer. De boer staarde in gedachten naar buiten. Gisteren, zei hij langzaam, las ik de geschiedenis van de koperen schilden van de koning Rehabion. Ze waren prachtig gepoetst, die koperen schilden. Maar het koper was geen goud. Die gouden schilden waren geroofd. Maar het volk moest denken dat die gouden schilden er nog waren. Ik ga er zelf ook mank aan, Tienes. Ik haf mijn gouden schilden omhoog. Maar het is koper. De Heere ziet dat heus wel. Je bent naar me toegekomen, omdat ik een eerlijk man ben en je vertrouwt me. Maar ben ik dat vertrouwen wel waard? Tienes was verbaasd, te verwonderd om ook maar iets te zeggen. Boer Zevenbergen stond niet bekend als een trouw kerkganger. Op de polder zeiden ze dat hij een oude liberaal was, en nu dit. Tienes vond ten slotte toch de woorden die hij zeggen moest. Zevenbergen, zei hij, je bent niet slechter dan ik. Dacht je niet dat ik ook soms bang ben, dat ik in plaats van gouden koperen schilden heb? Wat dacht je van het geval van de tekkers? Ik heb niet meer dan mijn plecht gedaan, dus ik hoef er niet om geprezen te worden. Bovendien, wie gaf mij de kracht en de lust om het te doen en wie gaf de uitkomst? Ik niet. Er was geen nagelschrap van me bij. Nee, Zevenbergen, koning Rehabion is onze buurman. Zo dicht ligt hij aan ons hart. Boer Zevenbergen rechte zijn rug. Juist, zei hij. Bekijk jij het zo, Tienes? Nou, dan kun je erop rekenen dat ik, zolang ik de kracht aan het leven heb, alles zal doen om Thijs de Tekker en het rechte spoor te houden. Als ik jou de waarheid mag zeggen, dan geloof ik dat jij je over die koperen schilden geen zorg hoeft te maken. Ik weet zeker dat die van jou van goud zijn. Tienes Vermeer vertrok van de boerderij van Zevenbergen in de wetenschap dat Thijs de Tekker en hij er een goede vriend bij hadden. Thijs de Tekker was inmiddels druk in de weer. Moeder Betje niet minder. Het oude mensje leek wel jonger geworden. En iedere dag verwonderde Thijs zich over zijn moeder. Ze veegde en stofte, ook sopte ze, dat het een aard had. Als Thijs er geen stokje voor gestoken had, was moeder Betje zich ook met de kippenhouderij gaan bemoeien. Zo kwam ze met het plan op de proppen om ook wat eenden te gaan houden. Er is water genoeg rondom het huis en in de buurt, vond moeder Betje. Hoe kom ik aan eenden? Vroeg Thijs verbaasd. Dat is nogal gemakkelijk, vond Betje. Je koopt bij boer Zevenbergen een stuk of 12 eiereenden en je zet een broedse kip erop. Nou, dan heb je een eendenkuikens en die leren heus wel zwemmen. Thijs overlegde met Tienes. Die vond het geen gek idee. Boer Zevenbergen lachte toen Thijs bij hem kwam om eendeneieren te kopen. Hoeveel moet je er hebben, Thijs? Vroeg hij. Een stuk of 12, boer, als je ze hebt. Die had de boer wel. Thijs kreeg 14 eendeneieren. Wat gaan ze kosten, boer? Vroeg Thijs, terwijl hij zijn beurs opzocht. Niks, zei de boer, alleen een jong eendje. Tenminste, als het groot genoeg geworden is om voor zichzelf te zorgen. Dat komt dik voor mekaar, beloofde Thijs opgewekt. Het nest leverde 12 donzige eendenkuikens op. 2 eieren bleken niet goed te zijn. Pas op voor de ratten, waarschuwde Tienes. Die zijn dol op jonge eendjes. Thijs was echter een vindingrijk man. Hij groef vlak bij de sloot een grote kuil en liet die vol met water lopen uit de sloot. Daarna zette hij gaas eromheen en zorgde ervoor dat er rondom de kuil een stukje grond met gras was, waarop de broedse moederkip haar kroost in de gaten kon houden. Het was heel handig gevonden en Tienes en boer Zevenbergen had een schik in het geval. Zelfs de dominee kwam eens bij de eendenkuikens kijken. Het jonge goed groeide als kool en Thijs had er weer heel wat werk bij. Maar dat hinderde hem niet. Moeder Betje had in die tijd heel wat te stellen met haar poezen. Want die loerden wel eens op de eendjes. Maar ook moeder Betje was niet voor de poes, bij wijze van spreken. Ze mapte er met haar pantoffel op los, als een van haar katten brutaal werd. Afblijven van de eendjes, jongens, zei Betje. Vangen jullie maar muizen, want die brengen geen geld in het laadje. Die kosten alleen maar geld. En Thijsie moet er hard voor werken, allee. Ja, die tikkertjes rooiden het nu aardig in de polder. De mensen bleven echter Thijs en zijn moeder op een afstand houden. Goed, ze waren nu wel wat in betere doen gekomen, dankzij Tienes Vermeer, maar de vader van Thijs had toch in het gevangen gezeten. Met zulke mensen moest je toch altijd blijven oppassen. Sommigen profeteerden dat Tienes nog wel eens met zijn beschermelingen zou omvallen. De boer Zevenbergen, die oude liberaal, zich ook al met die tekkers afgaf, was helemaal niet te begrijpen. Vooral Janus Kooi voerde daar een groot woord over. Zevenbergen is een broodheer, zei Janus. Tis dat ik al zo lang bij hem ben, anders zocht ik een andere baas. Hij heeft zijn oude knecht verschrikkelijk verafronteerd door Thijs de Tekker als bouwknecht te vragen en mijn deur voorbij te gaan. Toen ik hem dat haarfijn aan het verstand heb gebracht, heeft hij uit balorigheid Gerrit Walstro uit Strien gehuurd als vaste bouwknecht. Nou, die Gerrit Walstro is helemaal niet van het houtje, want die hoort bij de afgescheidenen. Die vent zag geen boe of ba. Affijn. Ik moet toegeven dat hij zijn werk verstaat. Maar het is toch geen stijl, zoals hij mij heeft behandeld. Thijs de Tekker vragen, hoe is het in de wereld mogelijk De meeste dorpelingen knekten wijsgerig op de woorden van Janus Kooi. Ze geloofden ook dat de zaak Tekker niet lang stand zou houden. Tinus Vermeer zou er wel achter komen. Teun Roosendaal, de boer van de polder, was er naast geweest. Nu Els die betrekking had aangenomen in de stad Dordt, werd Gerrit ook ongedurig op de boerderij. Gerrit miste de levenslustige Els heel erg. Aan de weekenden dat Els thuis was, leefde hij weer op. Els vertelde van haar belevenissen in de stad van Dordt en ze had in Gerrit een aandachtig toehoorder. In stilte benijdde Gerrit zijn zus, die de boeien van de polder had afgeschud en nu van het stadsleven met volle teugen genoot. Gerrit ging op zaterdagmiddagen ook vaak naar Dordrecht. Dan dwaalde hij door de stad. Daar bij het station maakte hij kennis met een koetsier van de paardentram. Het was een jonge kerel en hij vertelde dat hij vroeger bij een boer had gewerkt. Ten slotte was hij bij de tram terechtgekomen. Het beviel hem daar best, vertelde hij aan Gerrit. Ja, zo goed zelfs, dat hij nooit meer terug wilde. Knele Stavast, zo heette de koetsier, vertelde tevens dat de maatschappij nog 2 koetsiers voor de diensten in Dordt zocht. Als je soms zin hebt, dan kun je je aanmelden, zei Knelis. Ze nemen je vast, want je hebt verstand van paarden en dat hebben de heren graag. Ik zou er best zin in hebben, zei Gerrit. Maar mijn vader zal me zien aankomen. Die vindt dat ik in de toekomst hem moet opvolgen op de boerderij. Knelis haalde zijn schouders op. Als het nodig is, kan dat altijd nog, zei hij. Je bent dan ook weer niet met de maatschappij getrouwd. Je kunt dan altijd je ontslag indienen. Ik ben blij met 12 gulden die ik in de week verdien. Natuurlijk lig ik wel in de kost hier in de stad. Maar mijn moeder krijgt toch meer van me dan toen ik bij de boer werkte. Bovendien is het vast geld. En in de winter dat ik thuis zat, dan ontving mijn moeder niets. De week daarop gooide Gerrit een balletje op bij zijn vader. Hij kreeg achter een 0 op het rekest. Voel je je wel goed? Vroeg vader Teun boos. Ik heb nog nooit gehoord dat een boerenzoon in dienst trad bij een tram. Weet je wat jij moet doen? Je moet een boerendochter zoeken. Het wordt tijd, Gerrit. Ik weet wel een paar meisjes die jou graag zouden zien komen. Barend gaat binnenkort trouwen en hij zal de boerderij wel krijgen van de Kwartels op de Maas. De oude Kwartel heeft maar 1 dochter en dat wordt de vrouw van Barend. Het ziet er niet naar uit dat Els met een boerenzoon trouwt die zelf geen stee heeft. Derhalve ben jij de enige opvolger in de boerderij. Je moet je dus niet vergooien aan een paardentram. Maar je maakt je klaar voor deze boerderij. Gerrit Roosendaal schudde het hoofd. Luister nou eens, vader. Ik heb heel geen zin om mijn leven te begraven in de polder. Ik voel veel voor die paardentram en bovendien kan ik altijd later nog terugkomen naar de stee. Ik ga niet trouwen met dat paardentrambedrijf. Over de boerenmeisjes die jij op het oog hebt, spreek ik liever niet. Als ik ooit wil gaan trouwen, dan zoek ik zelf aan een meisje dat mij aanstaat en waarvan ik hou. Gerrit Roosendaal keerde zijn vader de rug toe. Teun Roosendaal bleef in zwaar gepeins achter. Hij begreep dat Gerrit weg wilde van de polder en hij was bang dat hij weer de verliezende partij zou zijn. Eerst Els en nu Gerrit. Hij zuchtte. Het leven was zwaar. en moeilijk met een nest met kinderen, dat niet wilde gaan in de wegen die de ouders uitstippelden. Het was een rare tijd tegenwoordig. Toen hij jong was, had hij er nooit over geprakiseerd om zijn vader tegen te spreken. Het was toch een ongeschreven boerenwet dat de zoon de vader opvolgde. In dit geval dan, nu Barend een enige boerendochter trouwde, was het toch een klare zaak dat de tweede zoon Gerrit klaarstond om hem op te volgen. Boer Teun Roosendaal zag de naaste toekomst met zorgen tegemoet. Toen Els weer eens naar huis kwam en het plan van Gerrit hoorde, gaf ze hem groot gelijk. "Juist, Gerrit, zo mag ik het graag horen," zei ze. "Je moet je niet begraven hier op de polder. Als je nog jong bent, dan moet je wat van de wereld zien en niet bij moeders pappot blijven hangen. Later heb je er spijt van, maar dan is het te laat." Vader Teun Roosendaal, die deze woorden hoorde, werd kwaad. "Het is een grote schande voor het geslacht Roosendaal dat kinderen in loondienst gaan. Jij had dat ook nooit moeten doen, Els. En Gerrit, als hij gaat, gaat niet met mijn zegen. Goed, als een arbeidersmeisje in de stad in dienstbetrekking gaat, of een arbeidersjongen zich verhuurt bij de paardentram, dat is een normale zaak. Die mensen zijn nu eenmaal in een positie dat ze van het verdiende loon moeten leven. Hier staat de zaak heel anders. Ik vind het veraf onterend dat mijn kinderen hun hand zaterdags moeten ophouden om hun loon te ontvangen." Els wilde wat zeggen, maar Teun was hem voor. "Ik weet wel dat jij een betrekking hebt met goede vooruitzichten. Jij komt met gestudeerde lui in aanraking en ik hoop dat je er vandaag of morgen met een jonge dokter komt opdraven. Daar zou ik vrede mee hebben. Er zijn wel meer boerendochters met een dokter of dominee getrouwd. Kijk, dat is geen schande voor een geslacht. Maar Gerrit, koetsier op een paardentram, dat gaat mij te ver. Bovendien, hoe moet het in de toekomst dan met de boerderij? Ik weet niet hoeveel jaren heeft er een Roosendaal op deze steeg gezeten. En het waren allemaal respectabele mensen. En nu zouden jullie een andere richting kiezen. Ik krijg grijze haren van jullie." Dankjewel voor uw aandacht.